Het is natuurlijk zo dat wij behouden zijn geworden en de schapen van deze kudde zijn geworden door de dood heen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, we zijn met God verzoend door de dood zijns zoons, of hoe dat maar heten mag, bij meerdere gelegenheden in de Bijbel. Maar nu dat wij behouden zijn en de schapen zijn van deze kudde, hebben wij toch zeker geen dode herder. Nee, hij leeft en hij sterft ook niet meer. Dat is wat bij andere gelegenheid, in bijzonder in Romeinen 6, uitgebreid uiteengezet wordt. Dat was eenmaal dat hij der zonde gestorven is. Dat is hij eenmaal der zonde gestorven. En hij leeft nu, de dood heerst niet meer over hem. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt. En zo verder. Wij hebben een levende hoge priester. Dat is een synoniem voor herder. Hè? En dus zeg ik nu, en wij hebben een levende herder. Een herder die bovendien zichzelf stelt, zijn leven, en dus zijn praktische leven, wijd aan, stelt voor, wijd aan de kudde. Staat dat dan nog ergens anders? Dan heb ik natuurlijk weer niet alle goede aantekeningen meegenomen, maar... Nee, ik ben een slechte concordantie, zo uit het hoofd, hè. Maar wij hebben natuurlijk nogal wat schriftplaatsen. Soms valt het mee, broeder. Maar meestal niet, hoor. Meestal niet. Jullie merken alleen wat eruit komt. En ik weet wat er niet uitkomen wil. En wat ik eigenlijk had moeten zeggen, maar vooruit. Maar we hebben natuurlijk nogal wat schriftplaatsen waarin expliciet staat dat de Heer Jezus Christus zich voor ons heeft overgegeven en dus ons dient. Nou, in dit gezelschap denk ik juist het nou zinnig om daarop in te gaan. Maar als ik het gezelschap niet aankijk en gewoon bij mijn onderwerp blijf, zeg ik ja, als ik er ooit op in moet gaan, zou het nu moeten zijn. Want wij zitten hier nou eenmaal weer met zo'n schriftplaats die, zoals zoveel anderen, spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. En die weggeredeneerd wordt naar het werk van de Heer Jezus Christus in het verleden. En dat gebeurt met deze tekst. Ik zeg niet dat het met opzet gebeurt, ik zeg alleen dat het gebeurt. Waar hoe dat komt, ja, daar heb ik soms wel een idee van, maar dat zal ik u nou niet mee vermoeien natuurlijk. Maar dit is er een van. De staat stelt zijn leven voor de schapen en men leest, hij stelt zijn dood voor de schapen. Of eenvoudiger, hij sterft of stierft voor de schapen. Dat is niet de bedoeling, dat is ook niet de strekking van het schriftgedeelte. Dat lijkt me trouwens ook zonder meer duidelijk genoeg. Maar laat ik u dan andere schriftplaatsen laten zien waar dezelfde dingen staan. Dan kom ik in ieder geval terecht in Efeze 5. Die kan ik goed onthouden, want daar staat het op zijn minst twee keer. En daarna schieten we er misschien nog een paar te binnen. Want in Efeze 5 lezen wij in vers 2, nou ja, eerst vers 1 dan maar, hè. Zijt dan navolgers schapen. Navolgers. Schapen die de herder volgen. Zijt dan navolgers Gods, dan wel navolgers van Christus. Komt op hetzelfde neer, maar dat zegt ook eigenlijk het volgende vers. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde en dus in gemeenschap met elkander. We zouden immers onze broeders en zusters de broeders lief hebben of hoe dat maar heten mag. En dus wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en nog lief heeft uiteraard. Ik wil zeggen dat hij daar ooit mee begonnen is en dat gedemonstreerd heeft, maar hij doet het nog. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft, met het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd, dus het is nog zo, zichzelf voor ons heeft overgegeven. En dat is ook zo'n schriftplaats die gemakkelijk wordt weggeredeneerd naar het verleden, waarbij gedacht wordt dat hier staat dat de Heer Jezus eenmaal voor ons gestorven is. En je vindt dan ook gemakkelijk een paralleltekst. Kijk even of hij er soms bij staat. Nee. Nou, dan, heel goed dan. Men vindt gemakkelijk een paralleltekst in bijvoorbeeld Romeinen 5, waar dan staat God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat is natuurlijk zo, maar daar gaat het hier niet over. Want hier gaat het niet over wat hij gedaan heeft. voor de wereld. En ik gebruik altijd de termen uit Romeinen 5, datzelfde gedeelte. En niet wat hij gedaan heeft voor de wereld, voor de zondaren, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen en voor vijanden. Maar hier staat wat hij gedaan heeft en nog steeds doet dan voor ons. Christus die zichzelf voor ons, gelovigen, heeft overgegeven tot offer. En zodra wij de term offer in de Bijbel tegenkomen in het Nieuwe Testament, lopen wij weer tegen hetzelfde verschijnsel op, dat men het wegredeneert alsof het alleen zou gaan of alleen maar zou kunnen gaan over zijn dood, zijn lijden en sterven. En ik zeg nu maar gewoon, zo neutraal mogelijk, dat is niet zo en het is ook niet de betekenis van het woord offer. Ook niet eens in het Nederlands. Daar gaat het ook niet over. Dat kan trouwens niet, maar dat argument wat ik u nu geef is dan toch weer wat moeilijker. Dat argument is namelijk dat erachter staat, hij heeft zich voor ons overgegeven tot offer aan de slachtoffer, gode tot welriekende reuk. En wat ik nou niet zo gauw kan uitleggen, maar dus gewoon maar meedeel, is dat als een offer heet welriekend, kortom, als het gaat om een welriekend offer, heeft het helemaal niks meer met lijden en dood van doen. En als ik het moet uitleggen, ja, dat kan ik nou toch zo gauw niet. Dus daar is het echt te lastig voor. Maar als ik het kort moet zeggen dan, in Leviticus, de eerste hoofdstukken van Leviticus, vinden we achtereenvolgens 5 verschillende zogeheten Levitische offers. Het zondoffer, het schuldoffer, het dankoffer, het dan wel vredeoffer, het spijsoffer en het brandoffer. En slechts de eerste twee, namelijk zondoffer en schuldoffer, hebben iets van doen. En nee, laat ik het anders zeggen. De eerste twee zijn verplichte offers en spreken over het lijden en de dood van de Heer Jezus inderdaad. Maar de andere drie, die steeds hogere van orde zijn, dat wil zeggen het dank dan wel vredeoffer, want het is hetzelfde. Het dankoffer en spijsoffer en het brandoffer zijn niet verplichte offers, dat wil zeggen het zijn vrijwillige offers en ze spreken alle drie niet over lijden en dood, maar ze spreken over opstanding en wat er verder volgt. Dat wil zeggen ze zijn een uitbeelding van het aan God gewijde leven. En dat kan alleen zijn eigenlijk eeuwig leven. Nou, in ieder geval het leven van gelovigen. En daarom zijn het ook vrijwillige offers. Wie wil, kan zulke offers brengen. Het is niet verplicht. Maar het mag en het kan, maar het gaat dan wel op de voorgeschreven wijze, overigens. En die drie offers, die laatste drie, die heten dan ook niet alleen vrijwillige offers, maar ze heten ook welriekende offers. Dat zijn welriekende offers. Dat is gode, een lieflijke reuk, zo heet dat. En van het zondoffer en het schuldoffer wordt dat niet gezegd. Dat zijn verplichte offers, ze spreken over lijden en dood en er is niks welriekends aan. Maar hier staat, hij heeft zich voor ons overgegeven tot een offer aan de slachtoffer, gode tot welriekende reuk. En dat gaat dit offer, het is natuurlijk beeldspraak, maar ja, offers is altijd typologie overigens, hè. Maar via dat welriekende reuk kan het alleen maar betrekking hebben op de drie offers die vrijwillig waren, de welriekende offers, en dus spreken ze niet meer over lijden en dood, maar over de dienst aan God. En daar gaat het maar om. Over leven, uit de dood feitelijk. Het leven onder het nieuwe verbond. De situatie waarin God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En in die situatie heeft Christus zich voor ons, voor de gemeente, overgegeven. De term heeft de betekenis van gewijd aan. En eigenlijk heeft de term dus dezelfde betekenisverstrekking als hij stelt zijn leven, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Want als ik u los van dit soort schriftplaatsen zou gevraagd hebben, wat doet de Heer tegenwoordig eigenlijk? Dan had u toch alleen maar kunnen en mogen antwoorden, nou, hij bouwt zijn gemeente. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En pas na deze zal hij wederkeren om de vervallenheid van David weder op te richten, met dank aan Jacobus uit Handelingen 15. En dus het werk van Christus nu is gewijd aan de gemeente, aan niks anders. Opbouw van de gemeente. En dus, hij heeft zich voor ons, de gemeente namelijk overgegeven. En bovendien wordt via de termen offer, hier in vers 2, toch op zijn zachtst gezegd verwezen naar de hoge priesterlijke functie van Christus, die als hoge priester, en ik had dat natuurlijk helemaal niet moeten aanhalen, maar ik kan het ook niet helpen, die als hoge priester nu eenmaal ook een offer zou brengen, zei de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief zegt, nou, Christus is pas hoge priester geworden bij zijn opstanding, want daarvoor kon hij geen hoge priester zijn, omdat hij niet uit Levi was. En het Nieuwtestamentisch priesterschap bestond niet, want er bestond nog geen Nieuwtestament. Geen nieuw verbond, dat kwam ook pas tot stand via zijn opstanding. Dus hij was op aarde helemaal geen priester. Is niet mijn conclusie, staat er expliciet zwart op wit, heel letterlijk in korte zinnen voor iedereen te begrijpen. Maar hij is krachtens onvergankelijk leven, dat wil zeggen naar de kracht des onvergankelijke levens, nog steeds Hebreeën 7, niet alleen uit de dood opgestaan, maar is hij ook gesteld tot hoge priester van het nieuwe verband. En daarna zei de schrijver van de Hebreeënbrief, nou, zoals de oud-testamentische hoge priester iets zou offeren voor zichzelf en voor de zonde des volks, zo zou ook de nieuw-testamentische hoge priester iets offeren, zodat je altijd blijft zitten, hoe je ook redeneert en het keert of wendt, en hoe goed je ook jarenlang misschien je best doet om er onderuit te komen, je blijft altijd zitten met de vraag, wat offert de Heer Jezus Christus als hoge priester dan sinds zijn opstanding? Want op dood kan dat niet slaan, uiteraard. En het antwoord is, want er staat er ook gewoon bij, hij offert zichzelf voor de dienst aan God. Hij wijdt zich aan de dienst aan God. En God heeft hem gesteld, heeft de sollicitatie om populair te zeggen aanvaard. En God heeft hem aangenomen en gesteld in de functie van hoge priester. Die was vakant. Nou, die was al voor hem bestemd natuurlijk, verhaald zijn, dat weet ik ook wel. Maar die was nog steeds vakant natuurlijk. En daar verscheen de eersteling van een nieuwe schepping en een nieuw verbond. En hij werd dus meteen tot hoge priester van het nieuwe verbond aangesteld. En sindsdien is hij trouw, de goede herder die trouw is. Die niet wegloopt bij de schapen. Niet de schapen aan hun lot overlaat, weet u wel. Hij is getrouw, Hebreeën 3 is het eerste verse. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En dus hebben wij een barmhartig en getrouw hoge priester. Hoofdstuk 4 van Hebreeën. En zo verder. In de Efezebrief, die nou eenmaal die termen hoge priester niet gebruikt. De Efezebrief zegt, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij is de eersteling van de gemeente. En hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Hij wijdt zich aan de gemeente. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En slaat dan één bladzijde om. Want in datzelfde hoofdstuk staat in vers 25, nou ik lees vanaf vers 24, daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is dan toch een heel duidelijke herhaling van vers 2. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende. Dat is een nieuwe vertaling overigens, maar vooruit. Haar reinigende of haar gereinigd hebbende, met het bad des waters door het woord. En daar vinden we inderdaad ook de hogepriesterlijke functie van Christus. Want de functie van de hogepriester is om het woord Gods toe te passen, te verkondigen, bekend te maken, uit te leggen, te verklaren, recht te spreken en hoe dat allemaal maar heten mag. Volgens het oud-testamentische priesterschap. Maar de nieuw-testamentische priesterschap doet dat daadwerkelijk. Het is trouwens niet alleen, het is trouwens enerzijds verwijzing naar de hoge priesterlijke functie van Christus, het woord Gods. Het is net zo goed de verwijzing naar de profetische functie van Christus. Nu, in onze dagen, Christus als nieuw-testamentisch profeet, het woord Gods namelijk. En het is de verwijzing natuurlijk ook naar de Christus als de goede herder. Hij brengt de kudde in grazige weiden. Hij brengt ze bij het voer. Klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar hij brengt ze bij het voedsel. En dat is het woord Gods. Uiteindelijk is het gewoon drie keer hetzelfde, ja. Maar het zijn allemaal beelden. natuurlijk, ter illustratie van het tegenwoordige werk van Christus. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, dan wel gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Het zijn deze woorden die rechtstreeks terugverwijzen naar de geschiedenis van de voetwassing uit Handelingen 13. Hij reinigde de discipelen, hij hield ze rein namelijk. En dat is wat het is. Dat is wat de Heer ook nu doet, door zijn woord, uiteraard. En daarna, zo uit mijn hoofd, weet ik ook nog die ene te vinden uit Titus 2. Waar staat dat wij door de genade Gods matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden. Einde van vers 12. In deze tegenwoordige aion. Verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God. Namelijk onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Voorzetsel is er voor weg, nu staat er niet overgegeven, maar gegeven. Maar het komt echt op hetzelfde neer. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou heiligen en reinigen, zei Efeze 5. En hier staat, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat lijkt me toch wel hetzelfde te zijn, eerlijk gezegd. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid en zichzelf hun eigen volk zou reinigen, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar dat stond weer in Efeze 5, vers 27. En hier staat, een eigen volk zou reinigen ijverig in goede werken. En dat is wat het is, hè. Dat is ook zo, alles wat geofferd werd, als dieren betrof, werden ze inderdaad eerst gedood, alvorens ze geofferd konden worden. En nu ik dat toch zeg, wijs ik erop, maar nou heb ik de schriftplaats echt niet bij de hand, waaruit dat expliciet blijkt. Ik moet nog heel lang nadenken, dan kom ik hooguit in de buurt. Maar het is een schriftplaats die uitdrukkelijk, die zelfs priesters straft. En zegt, nou ja, die mogen eigenlijk niet meer offeren, maar ze mogen wel de dieren slachten en schoonmaken, maar ze mogen ze niet offeren, want offeren mochten ze niet. Een bepaalde categorie van priesters, omdat ze ontrouw geweest waren. Het is een schriftgedeelte waaruit dan in elk geval blijkt dat het slachten der dieren niet hetzelfde is als het offeren der dieren. Dat komt pas later. Voor ze geofferd mochten worden, moesten ze eerst geslacht worden. Niettemin worden ze ter slachtbank geleid, zal ik maar zeggen, opdat zij geofferd zouden worden, uiteraard. Maar het offer zelf, in de smalle betekenis van de term, is pas daarna. Het dier moest eerst geslacht en gereinigd worden en ontbonden worden in factoren, of hoe dat maar heten mag, redekundig ontleed worden of zoiets. Dat weet ik niet precies meer, maar zoiets, hè. Er moest een en ander van elkaar gescheiden worden, het moest gewassen worden, vandaar al die wasvaten, 20 stuks. 20 wasvaten bij de tempel van Salomo, inderdaad, voor het wassen van vlees eigenlijk. Met offeren gebeurt niet op een slagbank, maar daarna pas, op het altaar, is het idee. Het heeft er allemaal mee te maken, en dus het moest eerst volmaakt zijn en schoon zijn, alvorens het aan de Heer gegeven werd. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de hoge priester. De symboliek, zoals met ons ook. Van nature deugen wij misschien niet, maar wij worden volmaakt gesteld in Christus, of door hem volmaakt gesteld, en daardoor zijn we ineens bekwaam om geofferd te worden. Om God te dienen onder het nieuwe verbond. Dat is het hele verhaal. Ja, daar ga ik nog naartoe. Die heb ik ook nog in gedachten. Dank je. Ja. Maar de gedachte is dus dat niemand van ons, hoeveel gebreken wij ook bij onszelf zien, hoeveel tekortkomen, hoeveel zonden wellicht ook, dat niemand van ons enig excuus heeft om de Heer te dienen. Om de Heer niet te dienen, wilde ik natuurlijk zeggen, ja. Niemand heeft enig excuus om de Heer niet te dienen. Ze hebben mij dikwijls gezegd van jongs af aan, jij mag niet, want je doet dit niet goed, je doet dat niet goed, je doet zus niet goed, je doet zo niet goed. Dat wist ik ook, wat leek me ook een probleem, maar het is geen probleem. Voor God niet, en daar gaat het maar om. Toch? Voor mensen misschien, dat is heel lastig, zegt de Bijbel ook. Maar ja, dat moet je dan maar meenemen, hè. Paulus zegt ook, ja, ik deug ook inderdaad niet, maar ik kan het niet helpen. God heeft mij aangesteld en gebruikt zijn kracht. Dus zo zit dat. Nou goed, dan nog één inderdaad uit Galaten. Die is iets terughoudender, die uitspraak ingelaten, maar heeft wel degelijk dezelfde strekking. In Galaten 1 is dat. Kijk, in Efeze staat gewoon, hij heeft zich voor ons overgegeven. En dat staat daar tot 2 maal toe. Bij de Galaten wordt het iets anders gezegd en ook wat meer praktisch. Want het idee is dat de Galaten, de Galliërs dus, zich onttrokken aan dit werk van Christus door zich te stellen onder de wet. Onder het oude verbond. Want ja, het werk van Christus is dat hij door zijn genade, zijn barmhartigheid, zaligmakende genade Gods uit Titus 2, ons zou bekwamen voor de dienst onder het nieuwe verbond en ons voor dat doel zou reinigen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, de levende Christus dus, uw geweten reinigen van dode werk om de levende God te dienen. Maar de gelaten, zeg ik dus nu maar weer, die onttrokken zich daaraan en in het begin van de brief zegt de apostel Paulus dus meteen, ja, maar het is wel de bedoeling dat de Heer dat werk aan ons zou doen. En dus moet je je daar niet aan onttrekken. En zo zegt hij dan in Galaten 1 in de inleiding tot de brief, waarin meestal de hele inhoud van de brief wordt samengevat, zoals ook hier. Daar staat in vers 3, genade zij u, niet wet, waar ze liever onder leefden. Genade zij u, en dus het nieuwe verbond. En vrede, en dus het nieuwe verbond. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. En dan onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Nou ja, opdat hij ons zou reinigen. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn. Zonder vlek of rimpel lazen wij zojuist in Efeze 5, dan wel in Titus 2. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou. Dat wil zeggen, dat was de bedoeling. Hij heeft zich gegeven, dat is zo. En dus stelt hij zijn leven voor de schapen. En het doel daarvan is dat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze aion. En dat naar de wil van onze God en Vader. Excuus van Paulus. Zo van, ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is naar de wil van God onze Vader. Of onze God en Vader. Dat is de bedoeling en wij zouden ons dat bewust zijn. Ons niet stellen onder de wet, maar ons openstellen voor het werk van Christus. Dat hij door zijn woord en uit zijn genade aan ons zou doen. Nou, het lijkt me voorlopig wel voldoende. Er zijn natuurlijk veel meer van dit soort schriftplaatsen, maar de meesten zeggen het niet zo expliciet. Dat wil zeggen niet met zulke duidelijke woorden. Dikwijls wordt er wat uitgebreider op ingegaan. Maar het lijkt me voldoende om vast te stellen dat die uitspraak in Johannes 10 dus helemaal niet onbijbels is. Als wij hem lezen als de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, namelijk hij wijdt zijn leven aan de schapen. Dat is inderdaad wat hij doet om die schapen te verzorgen en te leiden naar de spreekwoordelijke grazige weiden, ben ik geneigd te zeggen. Dat woord stellen is natuurlijk niet echt hetzelfde als overgeven. Het woord overgeven of gewoon geven, maar in elk geval het woord overgeven dat we zojuist een paar keer lazen. Dat woord heeft inderdaad de betekenis van zich wijden aan, ook inderdaad in de zin van zich beperken tot. Het is een term die namelijk ook vertaald wordt met gevangen zetten. Gevangen nemen, gevangen zetten. Als de Heer Jezus gevangen wordt, genomen wordt, wordt dezelfde term gebruikt. En ook is het dezelfde term als gezegd wordt dat hij werd overgegeven om gekruisigd te worden. Dat wil zeggen, het is een beperking. Hij was zijn vrijheid kwijt. Hij kon niet doen wat hij wellicht zou willen. Nou ja, ik zeg het niet helemaal goed. Maar het is een beperking. Dat idee zit in het woord opgesloten. En dus net zo goed als in ons woord wijden aan. Als je wijdt aan, wil zeggen dat er bovenaan staat, dat dat eerst komt en de rest. Nou ja, dat valt dan af. Dat komt men niet aan toe, of dat zet men opzij, of wat er maar wezen mag. Maar het heeft echt de betekenis van zich beperken tot. En dat is precies wat natuurlijk in onze dagen gebeurt. Het werk van Christus beperkt zich tot, of beter, hij beperkt zich tot de gemeente. En dat laat heel het werk aan de wereld, en zeker aan Israël, buiten beschouwing. Maar hebben we volgt. Hoe weinig bekend deze waarheid is natuurlijk. Maar niettemin, zo is dat. En dat woord stellen, dat is meer algemeen. Het heeft niet zozeer in zich de betekenis van zich beperken tot. Maar het heeft de betekenis van een bepaalde positie innemen. In een bepaalde positie zetten. Ons gewone Nederlandse woord stellen is heel goed. Maar stellen inderdaad in een bepaalde positie en dus met een bepaalde functie. En dat kan natuurlijk met zich meebrengen dat er een beperking in het spel is. Hoewel het niet de eerste betekenis van het woord is. Bovendien, het is natuurlijk echt niet zo dat de Heer Jezus gevangen genomen is geworden en dat hij graag anders zou willen. Maar dat hij nu zich moet beperken van hoger hand. Kan nog net, hè? Er is nog net één hogere hand, maar daar hebben we het zaterdag over gehad. Ja. Maar dat hij zich zou moeten beperken van hoger hand tot het werk aan de gemeente. De gedachte is, hij wil ook niet anders. Nu in onze dagen niet. Dus het wordt inderdaad niet als beperking ervaren. Maar van buitenaf wordt het wel degelijk als beperking beschreven. Maar daarom komt het woord overgeven in dit verband niet zo vaak voor natuurlijk. Maar dit stellen is een heel algemeen woord. Het komt voor in de uitdrukking een licht stellen onder de korenmaat. Gewoon neerzetten. Het heeft met dit onderwerp niks te doen, maar het gaat om de betekenis van dit woord. We vinden ook de term gevangen zetten. Overgeven is er ook een voor gevangen nemen. Maar dit woord ook, gevangen zetten, gevangen stellen namelijk. Wordt gebruikt als Johannes de Doper gevangen gezet is. We hebben precies datzelfde woord. In een bepaalde positie plaatsen, al of niet met beperking. Het wordt gebruikt voor de aarde die gesteld zal worden tot voetbank zijner voeten. De aarde neemt dan dus de positie in van die voetbank, in een bepaalde functie. Daar gaat het om. Zie? En wat denkt u van deze uit Matthäus 24? Ik zal zijn deel zetten bij de geveinsden. Dan krijgt iemand een bepaalde positie toegewezen, een bepaald deel. Een negatief deel, om zo te zeggen, maar niettemin, het wordt in dat verband gebruikt. De term wordt trouwens ook gebruikt in verband met de begrafenis van de Heer Jezus, in de term in een graf leggen. Zij legden hem in een graf. Zij zetten hem in een graf. Zij stelden hem in een graf. Dat is een aardige trouwens, want er zit een dubbele bodem onder. Je kunt moeilijk zeggen dat als iemand begraven wordt, hij wordt ergens gesteld. Ik bedoel, hij is er eigenlijk niet meer. Maar het wordt toch gebruikt, en in dit verband is het leuk, omdat wij in het Oude Testament de uitdrukking hebben in Jesaja 53, over dat schaap en dat lam, weet u nog. Uit Jesaja 53, daar staat ook, zijn graf is gesteld bij de goddelozen. Dat is een psalm die ik nou citeer. Nee, daar staat, ze hebben zijn graf gesteld bij de rijken. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Met andere woorden, daar staat dat het toch een hele speciale plek was. En dat is weer zo, omdat die rijken waarbij de Heer Jezus in het graf was, was natuurlijk de heer van Arimathea, Jozef van zijn voornaam. Die weet u toch, hè? In het graf van Jozef van Arimathea en in zijn hoofd. Maar u wordt geacht te weten dat over het hoofd van Jozef heen komen wij terecht bij de 10 stammen van Israël. Rijke westerse volkeren, ja. Komen wij terecht bij de 10 stammen van Israël, want terwijl de Heer officieel dood is voor de wereld, zou men hem toch kunnen vinden hier ergens op aarde, maar dan hier in de buurt. Om zo te zeggen. En als u het erg ver gezocht vindt, zeg je dat geeft niet. We hebben het er nog over, want de rest van het verhaal over die kudde is een heel directe, maar dan ook echt heel directe verwijzing naar deze waarheid. Dus we komen er toch bij terecht. Het was een wat discutabele omweg, maar vooruit. Het opleggen van handen is ook ditzelfde woord stellen. Het is een officieel zetten. Het is een tamelijk officiële handeling dus waar het om gaat. Dat is in het Nederlands ook zo, hè. Stellen, dat is niet meer neerzetten. Je weet wel, de keuken stellen. Je weet hoe goed dat moet, de keuken stellen. Ja, moet dat ding 100% precies exact waterpas komen te staan. Toch? Dat is, dan zet je hem niet maar neer. Er komt nog wel meer bij kijken. En een deur stellen, dan zet je hem ook niet maar ergens neer. Of je hangt hem in de scharnier. Nee, het ding moet exact en ook precies sluiten. Daar gaat het om. Dat is stellen. De term wordt ook gebruikt in de uitdrukking ter harte nemen, ter harte stellen, in het hart stellen. Zie, dat is een officieel neerzet ergens. Een fundament leggen. Nee, ik heb hier een lijstje schriftplaatsen. Wie het hebben wil, kan het ook krijgen. Maar ik zoek ze liever niet op. Ik lees ze maar even voor. Hè. Een fundament leggen. In Lucas 6 is dat, ja. Een fundament leggen, dat gooi je ook maar niet ergens neer. Dat wordt daar op een speciale plek, wordt keurig uitgemeten. Het moet ook gewoonlijk nogal recht liggen, enzovoort. Want het heeft daar een belangwekkende functie, en daar gaat het maar om. Een heel belangwekkende is trouwens ook die van goede wijn opzetten. Kennen die ook nog uit de bruiloft van Cana? De goede wijn opzetten, die werd het laatst opgezet. Gesteld. Heel officieel neergezet. Leuk, hè? Daar lees je overheen in zo'n gelijkenis. Maar het gaat om iets heel officieel. Die wijn moet daar staan. En goede wijn bovendien ook. En dat het officieel zo moet, dat begrijpen we allemaal. Nee, om de uitsluitend om de symboliek, zuster. Ja, heb ik u ook weer gehad, ja. Uitsluitend om de symboliek. Want het gaat inderdaad om de wijn, het leven van het nieuwe verbond. Tegenover die wijn die op was en die ook zo goed trouwens niet was. Op die bruiloft de Cana, weet je nog. Die moest vervangen worden. Toen werden de vaten volgegooid met water. Beeld van het woord gods. En het bleek, hoe wist niemand, maar het bleek wijn te zijn. En nog goeie ook. Ik vind dat een prachtverhaal. Melchizedek bracht voort brood en wijn. En zo werd het toch nog een bruiloft, denk ik altijd. Nou goed. En daarna hebben we hier Johannes 10, enige malen. De term staat hier zelfs 4 keer, dus die kom ik nogal op. Daarna heb ik Johannes 13, die neem ik in ieder geval mee. Johannes 13, vers 37, omdat het min of meer in hetzelfde verband staat. Johannes 13, vers 37, waar Petrus het zegt, de term gebruikt, dezelfde term. Petrus zegt, heren... Vers 37, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u stellen. Zetten. En hij zei toch niet, ik zal voor u sterven. Ik zal mijn leven voor u zetten. Ik wijd mijn leven aan u. Als hij voor de Heer zou sterven, zou je hem niet kunnen volgen. Als u begrijpt wat ik bedoel. De bedoeling van Petrus was dat de Heer namelijk niet veroordeeld en gekruist zou worden, immers. Hij zegt, ik zal mijn leven voor u stellen. Dat wil zeggen, ik wijd mij 100% aan u. Waarom kan ik u niet volgen? En dan zegt de Heer, zult gij uw leven voor mij zetten? De haan zal niet kraaien totdat gij mij 3 maal verloochend zult hebben. Met andere woorden, er zou althans aanvankelijk niet al te veel van terechtkomen. Dat de apostel vervolgens gestorven is als martelaar... Staat in de eerste plaats niet in de Bijbel natuurlijk. Nee, er wordt aangekondigd dat het zo zou zijn. Dat wel, maar dat is de uiterste consequentie. Maar dat is niet de betekenis van deze term uiteraard. Hè? En zo zijn leven aan de Heer wijden was de bedoeling. Dat heeft hij later ook gedaan, want enige hoofdstukken verder wordt de man alsnog aangesteld tot herder voor de kudde. Hetgeen toch ook leuk binnen het verband blijft. Hè? U weet wel, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren, of hoe het maar heten mag. En hij werd tot 3 keer toe, want zo hoort dat, tot herder aangesteld. En daarna heeft de man het over de opperste, de overste herder. Maar dat is in zijn brieven en daar hebben we het nu verder niet over. Eens kijken wat ik nog zal noemen. Een hele mooie is natuurlijk ook Johannes 15. Ze staan hier ook wat dicht op elkaar eigenlijk. Die schriftplaatsen, Johannes 15, vers 13. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik noem u niet meer dienstknechten, slaven, dat is wat het woord betekent... Want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld, hetzelfde woord, ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht blijft. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult, in mijn naam hij u dat geven. En dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Ten woorden die uiteraard duidelijk genoeg zijn. Daarna noem ik in het voorbijgaan nog Handelingen 13, waar de apostel Jesaja citeert. In Handelingen 13, vers 47 is dat. Als ook hier blijkt dat de Joden niet alleen het evangelie niet blieven, maar bovendien jaloers zijn. Tot jaloersheid verwekt worden, precies zoals was aangekondigd in het Oude Testament. Doordat heidenen wel tot geloof komen, en dan haalt de apostel Jesaja aan in vers 47 van Handelingen 13. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld, neergezet, positie gegeven, functie gegeven, in dienst genomen tot, hè? Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zal zijn tot zaligheid tot aan Angleterre. Het uiterste der aarde. Tot aan de hoeken der aarde. Ja, tot aan de eilanden der zee. Maar die termen staan er allemaal bij in Jesaja 42 en Jesaja 49. Dus, maar dat zoek ik nou allemaal niet op. Maar stellen, in een positie stellen en dus stellen in een bepaalde dienst, daar gaat het om, hè. En dan heb je nog het stellen tot opzieners. Heb acht op de kudde. Leuk, hè? Heb acht. Oh, die moet ik toch maar even lezen. Dat is Handelingen 20. Waar de apostel afscheid neemt van de oudsten. De opzieners. De herders dus. Uit de gemeente van Efeze. En dan zegt hij in vers 28. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Ja, ja, ik weet waarom je lacht, maar niet om die herders en die kudden natuurlijk, hè, maar om de laatste uitdrukking in het vers, dat is inderdaad een hele mooie. Maar het gaat er eerst maar om dat de Heilige Geest deze mensen heeft gesteld in de positie van opziener en daarmee van herder. Dat blijkt ook hier, want de gemeente wordt in dat verband ogenblikkelijk één kudde genoemd. Het is dus toch het stellen van herders, en daar gaat het maar om, zoals ook in Johannes 10. In Johannes 10 gaat het om de goede herder en daarmee ook de opperste herder. En hier gaat het om herders in het algemeen, maar niettemin in verband met volstrekt dezelfde kudde. En waarom wat gegrijnsd wordt bij de uitdrukking door zijn eigen bloed aan het eind van vers 28, dat is omdat het zo'n aardige uitdrukking is, want de vraag moet nou vervolgens luiden, wiens bloed? Wiens bloed? Dat is helemaal niet moeilijk hoor. Behalve als je voor bloed leest, dood. Want dan zit je hier met een heel groot probleem. Hetgeen ook blijkt uit de varianten die in diverse handschriften dan wel vertalingen gevonden worden. Bewijst dat men er niet meer uitkomt. Omdat men voor bloed leest dood in plaats van leven. Wiens dood? Door welke de Heilige Geest u tot opziener gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden. Welke hij, wie? Welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Het kan alleen maar zijn die van de Heilige Geest of die van God. Maar het kan nooit zijn dood van God of dood van de Heilige Geest. Dat is per definitie absoluut onmogelijk. En dus, bloed betekent ook niet dood, het betekent leven. Door zijn eigen leven namelijk. En daarmee door zijn eigen werk. Door zijn eigen activiteiten als levende God. Daar gaat het gewoon om. Of als levende geest, dat mag voor mij ook, maakt in de praktijk toch geen verschil. Maar het heeft met dit onderwerp natuurlijk verder niet zoveel meer van doen. Dan had ik nog in het voorbijgaan Romeinen 4, waar staat dat Abraham gesteld zal worden tot, en dat is officiële functie, tot vader van vele volkeren, met de verwijzing naar de betekenis van de naam Abraham. Zie je? En met dood heeft dat niks van doen. Het heeft te maken met de functie die iemand bij leven heeft. Het heeft te maken met hoe iemand zijn leven zou besteden. Hoe hij zou leven. En in wiens dienst. Dat is het verhaal. Maar goed, die lijst is niet compleet. Maar ik dacht dat ik de term ook tegenkwam. Even zoeken hoor. In 1 Johannes. Ja. Overeenkomend met de uitspraken uit Johannes 15, namelijk. dat iemand zijn leven stelt voor zijn vrienden. En in 1 Johannes 3, ja, 1 Johannes 3, waar staat in vers 16, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij, de Heer Jezus, dat wil zeggen, hieruit blijkt de liefde van de Heer voor ons. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Hetgeen eventueel een dilemma oplevert, want als de term het leven stellen voor betekent sterven voor, dan staat hier dus dat zoals de Heer stierf voor de gemeente, zo zouden wij voor elkander sterven. Dat staat er dan. En dat gelooft niemand, dat dat de bedoeling is. Om nogal praktische redenen geloven wij het niet. Natuurlijk, dat is ook niet zo. Nee, wij zouden de broeders lief hebben. De broeders dienen, elkander dienen. Daar gaat de hele brief over. Op de wijze zoals de Heer Jezus zelf dat ook doet voor de gemeente. Tot mijn verrassing zie ik, ik verwacht steeds bij dit soort versen dat er een verwijzing onderaf gedrukt staat naar Romeinen 5 en eventueel Johannes 3 vers 16, waar de liefde Gods bewezen wordt door de dood van de Heer Jezus. Maar tot mijn verrassing zie ik onder geen van al deze versen een dergelijke verwijzing staan. Dat vind ik toch wel aardig. In plaats daarvan staat hier in mijn Bijbel een verwijzing naar Johannes 15 vers 13, waar staat dat men schuldig is het leven te stellen voor zijn vrienden, maar ook een naar Efeze 5 vers 2. En dat is de goeie. Gaat niet om de liefde Gods voor de wereld als zodanig, waardoor Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, maar het gaat om de liefde van Christus voor de gemeente nu, waardoor hij nu, in deze donkere dagen van onze ook duister bedoelde bedeling, voor ons toch licht is, zal ik maar zeggen, en schijnt in onze harten. En ons reinigt en heiligt, ons trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, met dank voor deze gelegenheid aan 1 Petrus. Want daar staat die uitdrukking. Met andere woorden, die hele uitdrukking, het leven stellen voor de schapen, ik stel mijn leven voor de schapen uit Johannes 10, kan helemaal niet betekenis hebben van sterven. Begrijp je me goed? Als men zich met heel zijn leven, met alle krachten, met al wat in hem is, met hele, hoe heet het ook alweer, hart en ziel en verstand en hoe heet het ook alweer, uit de wet, zich wijdt aan iets bepaalds, kan het natuurlijk tot gevolg hebben dat iemands leven kost. En dan wordt het de dood natuurlijk. Dat kan wel, maar dat is niet de betekenis van dit soort uitdrukkingen, uiteraard. Hè? Nou goed. En hetzelfde is heel goed vol te houden ook in de andere drie instanties waarin dezelfde term hier in Johannes 10 voorkomt. Daar hebben we dus nog over, maar ik ga maar gewoon zo door, hè, vanaf vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Het wordt ook geïllustreerd in vers 12. Maar de huurling, die dus misschien officieel tot herder is, maar het in de praktijk niet is, omdat hij gewoon het werk niet doet. De huurling, die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, die niks heeft met die schapen, om zo te zeggen, die ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliegt. Vlucht. En de wolf grijpt de schapen en verstrooit de schapen. Nou, hetzelfde zou gebeuren als de herder zou sterven voor de schapen. Maar als hij leeft voor de schapen, en zijn leven daaraan wijdt, dan laat hij die schapen niet in de steek. Maar hij verslaat de leeuw, hij verslaat de beer en bij gelegenheid ook de luipaard. Maar die heb ik ergens anders gedaan. Hè? En als alternatief voor de luipaard natuurlijk nog altijd de Filistijnen. Dat is uit de geschiedenis van David. De herder, achter de kudde. Die zeggen, die Goliath, schrijf mij maar op. Ik stel mijn leven voor de strijd tegen Goliath. En toen zei die lange, hoe heet je ook weer, Saul. Die zei, ja. Hebben jullie wel eens over nagedacht overigens hoe dat nou kan dat de wapenrusting van Saul werd aangereikt aan David? En Sal, die stak met kop en schouders eigenlijk boven de rest van het volk uit. Dat was de langste Israëliet, weet je nog? Dan moet David toch ook niet zo'n erg kleine jongen geweest zijn, als u mij vraagt. Meestal is het maar die kleine David, omdat hij zo heet, hè, David, hè. Die lievert, hè, want dat betekent zijn naam. Maar ik denk dat het een stevige knaap was. Dat moet ook wel, want hij versloeg inderdaad die leeuw. Dat zei hij tegen Saul. Saul zei, dat red jij niet tegen die reus. Toen zei David, nou ja, uw knecht heeft eens een leeuw verslagen en een beer. En die Filistijn, die pak ik ook nog. Of zoiets, hè. Zoiets. Of iets van, ik heb al een leeuw en een beer naar de Filistijnen geholpen. Horen van die, van gelijke strekking. Maar zoiets. Dat is wat de herder doet. En daarin is natuurlijk uiteraard David een type van de Heer Jezus Christus. En die leeuw, die beer en die luipaard zijn alle drie uitbeeldingen van het laatste wereldrijk. Dat van de antichrist, zeg maar. Waarom, dat zeg ik er nou niet bij. Maar het idee is dat Jeruzalem Goliath wel degelijk uitdrukking geeft aan de vorst van het laatste wereldrijk. En hij zal verslagen worden, maar op een wat merkwaardige manier. Door een steentje, maar dat stond in Daniel 2 natuurlijk ook al. Dus kijk hoe bijbelvast u bent. Hè? Mooi verhaal, ja. En anders heb je wat uit te zoeken. Nou goed, hier gaat het om de wolf. Maar er staat dan, de huurling vliet, vers 13, de huurling vlucht, overmits zijn huurling is. Hij heeft geen zorg voor de schapen, alleen voor zichzelf, kennelijk. En weer zegt hij dan, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. Terugverwijzend naar wat we al besproken hebben natuurlijk. Ik ken de herders, kent zijn schapen bij name. Ik roep ze bij name en ik leid ze uit. En hier, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. En wordt door of van de mijnen gekend, want zijn schapen kennen ook de stem van de herder. En dan gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Het is nog 7 hoofdstukken naar het hogepriestelijk gebed, maar het wordt hier al duidelijk ingeleid. Want daar vind je woorden van dezelfde strekking. De vader en de zoon. Zoals de vader zich verhoudt tot de zoon, zo verhoudt de zoon zich tot de gemeente. Tot degene die de vader aan de zoon gegeven heeft. En zoals wij ons verhouden tot de Heer Jezus Christus, zo verhoudt hij zich tot de vader. Het is diezelfde eenheid. Ik wil dat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Hetzelfde verhaal. En hier vind je hem al, hè. Gelijkerwijs de vader mij kent. Alzo ken ik ook de vader en ik stel mijn leven voor de schapen. En dan moet ik nodig de vraag stellen, welke goede herder? Nou ja, als de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok, dan is het niet alleen ter wille van de alliteratie dat u dat zo zegt. De ware wijnstok. Welke wijnstok? De echte wijnstok dus. En ik ben de goede herder, betekent natuurlijk toch ook gewoon, ik ben de echte herder. En niet alleen een echte herder, maar de herder. Zodat de vraag is, welke? En het antwoord is natuurlijk altijd hetzelfde, die uit het Oude Testament. Israël is een wijnstok, staat in het Oude Testament. Nou ja, een uitgeledigde wijnstok. En het staat er zelfs vele malen. En uitgebreid een gelijkenis over de wijnstok of zelfs wijngaard in Jesaja 5. Maar de ware wijnstok is de Heer Jezus Christus zelf. Dat ooit nog eens Israël aan hem deel zal hebben, zodat dezelfde gedachte ook op heel Israël van toepassing gebracht zal worden, en zal kunnen worden, dat is waar. Maar in essentie, er is er maar één. Die wijnstok is niet Israël als zodanig. Dat is pas een tweede of een verdere, lagere toepassing. De wijnstok is Christus. Waar krijgen we anders die wijn vandaan? Legaïm, weet je nog? He? Het eeuwig leven, de wijnstok. Nou, dieper ga ik er maar niet op in. Wat gaat nou over de herder? De vraag is welke herder? En dan kun je zeggen, nou, noem eens een herder. Mozes. Die zijn volk zal verlossen. En die hoopte dat Israël hem als verlosser zou erkennen. Terwijl hij die Egyptenaar naar de Filistijnen hielp dus. Avant la lettre. Ja. Nou goed. Maar Israël bleek hem niet te blieven als verlosser. En dus verdween Mozes en kwam terecht bij een hoge priester. Hij werd eigenlijk de zoon van een hoge priester. Dus werd hij hoge priester, zo een aardige. Van Jethro namelijk. En vervolgens hoedde hij niet Israël 40 jaar in de woestijn, maar een kudde schapen 40 jaar in de woestijn. Zo is dat. En daarna meldde hij zich opnieuw in Egypte om alsnog Israël te verlossen, zodat automatisch overblijft dat die tussengeschoven 40 jaar van David als herder van de kudde van de hoge priester Jethro, dat dat een beeld is van de gemeente in onze dagen. Met een hoge priester die dat niet was naar de ordening van Aaron of uit de stam van Levi. Is toch een aardige, hè? Jethro. En die hoge priester was er trouwens ook die later, jaren later, tot Mozes zei: Mozes, je moet het niet alleen doen, je moet een raad van oudsten instellen. Maar die raad van oudsten is ook de gemeente. Dus jaren later, dat is typologie, hè? Hebben jullie nog dat zo? Noemen ze het Mozes. Nou, er zou een profeet komen als Mozes en meer dan Mozes. En als men hem niet zou horen, zou men uitgeroeid worden of zoiets. Want dat staat er. De profeet als Mozes. En dus de echte herder. Bovendien, de functie van Mozes als leidsman van Israël in de woestijn is natuurlijk net zo goed overdrachtelijk te beschrijven als de functie van de herder. Ze zijn Mozes nagewandeld, de woestijn in, staat er. Dus hoe dan ook, de Heer zegt eigenlijk: ik ben de goede herder, maar daarmee ook, ik ben de echte Mozes. En de enige die me dan nog zo gauw te binnen schiet, die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis, hebben we natuurlijk al gehad, de echte David. En daarom wordt de Messias in het Oude Testament, met name in de profetieën, ook gewoon met de naam David aangeduid. Terwijl David al lang was overleden, komt de naam van David voor in de profetieën, in de Messiaanse profetieën. Mijn knecht David zal koning over hen wezen. Nou, het was niet David, maar zijn zoon. Nou ja, zijn achter. Een kleinzoon of zoiets. Hè? Maar David, de echte David namelijk. Of de zoon van David, maar dat is weer meer dan Salomo, zoals u weet. Om het maar even lastig te maken. De echte herder. Maar eigenlijk, bij de vraag naar welke herder, komen wij terecht in een heel andere schriftgedeelte nog. Schriftgedeelte die zo zonder meer en dus zonder enige twijfel messiaans van karakter zijn. En die de Messias beschrijven als herder. Want de Messias wordt herder genoemd, expliciet. Niet alleen via Mozes en David en hun symboliek, maar gewoon expliciet in klare taal van profetieën. En als we die profetieën opzoeken, dan komen we daarmee ook als vanzelf weer terug in Johannes 10, vers 16, waar de Heer zegt: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, want het wordt natuurlijk toch iets ingewikkelder nu. De goede herder, welke goede herder? Nou, die herder die ook nog andere schapen heeft die van deze stal niet zijn, die goede herder dus. En die kennen we inderdaad uit het Oude Testament. En daarna hoef je helemaal geen vragen meer te stellen over wie zijn het dan, die andere schapen die van deze stal niet zijn. Daar zijn altijd de vragen over, maar dat komt omdat men het enige echte, volstrekt 100% Bijbelse antwoord eigenlijk niet blieft. Of te wonderlijk vindt. Of te onwaarschijnlijk. Maar toch, het is heel duidelijk, daar is geen ander antwoord op. Ik zal het u laten zien zo. Maar ik lees het nog een keer, vers 16. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, maar het zijn wel zijn schapen. Die hem kennen, die zijn stem kennen, en hij kent ze ook bij naam. En niet, er zijn nog andere schapen, maar er zijn nog andere schapen, maar die zijn van de ander, maar ik zal zorgen dat ik ze ook krijg. Nee, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En mijn schapen, dat zijn degenen die zijn stem kennen en hem volgen. Ik heb nog andere schapen. Op dezelfde wijze als dat de Heer discipelen had, volgelingen had, in de brede betekenis van de term, discipelen. De term wordt gebruikt door alle gelovigen immers. Dezelfde wijze zoals de Heer discipelen had onder de Joden, moet hij ze dus, en ik voer het verhaal nu maar zo ver mogelijk door, ja, U hoeft het niet te geloven, maar ik ben er stellig van overtuigd, moet de Heer discipelen gehad hebben, niet uit het Joodse volk. Want dat zegt de Heer. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Dat wil zeggen, ze moeten nog samengevoegd worden, alsnog. Hebben jullie dat nog tot zover? Er moeten dus ergens anders nog meer gelovigen rondlopen op dezelfde wijze als de discipelen hier. Begrijp je me goed? Het gaat hier over een situatie eigenlijk nog voor zijn opstanding. Dat blijkt ook, want hij zegt, deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Dat geldt voor de gehele kudde als zodanig. Op het stuk genomen zou de kudde pas ontstaan na de opstanding van Christus uit de dood. Maar er waren er nu al die hem volgden. Alleen de Heer moest de deur nog door en dan zouden die schapen hem volgen de deur door bij het aanbreken van het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen. Maar dan moeten er nog ergens anders nog meer gelovigen rondlopen, want dat is wat hier staat. En als je zegt, ja, dan breekt me de klomp, dan zeg ik, ja, dat geeft niet, want die dragen we meestal toch niet. Maar dan zeg ik, ja, maar dat is nou altijd het probleem van dit vers. Altijd dezelfde vraag. Wat is nou die andere? Wat zijn nou die andere schapen? Oh, ja, oh, denk jij dat? Oh, ja, ja, ja. Ja, dat denk ik, ja. Die zijn er, ja. Ja. Maar die zullen samengebracht worden. En dan gaat het verhaal gewoon weer. Ik kom er straks op terug. Maar dan gaat het verhaal gewoon weer verder. In vers 17, in de omgekeerde richting. Want vers 17 ligt weer naast vers 15. En vers 18 ligt weer naast vers 14, 13, 12 enzovoorts. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven stel, staat er hoor, of zet. Helaas vertaald met afleggen. En dat is te meer jammer, omdat het woord afleggen bij ons juist ook in het Nederlands gebruikt wordt in verband met iemand die gestorven is. Het heeft dus sowieso de verkeerde gevoelswaarde. Maar er staat echt hetzelfde woord als stellen in vers 11. Dus daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven stel, opdat ik hetzelfde wederom neem. Dan zeggen we, nou, als hij het wederom neemt, dan legt hij het toch eerst af. Dan zeg ik, ja, maar het geldt überhaupt dat als wij werkelijk een leven willen hebben, zo zonder meer, ik hoop maar dat u me nou begrijpt, dan zullen we het ergens aan moeten wijden. En ik heb het nu niet over dood en opstanding, hoewel dat net zo goed de uitdrukking is van hetzelfde beginsel. Maar als er niks is waarvoor je leeft, waaraan je weet, zo in het algemeen. Allemaal kleine lettertjes, niks christelijks aan, gewoon in het algemeen. Als er niks is waarvoor je leeft, ja, dan leef je niet. Nou ja, volgens de dokter wel, maar ja. Die heeft wel eens vaker ongelijk natuurlijk. Hè? Maar u begrijpt toch hopelijk waar ik het over heb. Leven wil zeggen, is toch gemeenschap. Dat vertel ik u toch ook al, niet sinds gisteren en eergisteren, maar al wat langer. Hè? Leven is gemeenschap, dus leven, gemeenschap met wat? Ja, gewijd aan iets. Dat is leven. Dan heb je ook een leven. Dan heb je iets te doen, dat geeft inhoud aan je bestaan. En het beste is natuurlijk, want dat moet ik nu wel zeggen, het beste is natuurlijk dat men zijn leven geeft aan de Heer. Hem dient onder het nieuwe verbond, waaruit die dienst dan ook mogen bestaan, maar dan heb je leven, dan krijg je dus terug. Je moet het weggeven, en dan krijg je het terug. Ik durf het niet verder uit te leggen, want dan wordt het weer autobiografisch, maar zo zit het dus wel. Je moet het weggeven, en dan heb je het pas. Dat is wat de Heer hier gewoon zegt. Het heeft niks met dood te maken. Niet noodzakelijk tenminste. Hoewel, de dood en opstanding van de Heer Jezus is natuurlijk de uiterste toepassing die je maar kunt denken van dit beginsel. Het is de uiterste toepassing. Sterven. Je leven helemaal opgeven, zal ik maar zeggen. ter beschikking stellen. En dat je het 100% kwijtraakt, dan sterf je inderdaad. Maar dan krijg je het terug. Maar in het algemeen geldt het beginsel dat wie hier... het schiet me nog net de teksten binnen, maar niet helemaal letterlijk. Maar iets van wie hier zal willen verlaten... huizen of land, ja, maar zo staat hij in de bundel, zuster. Daarom kan ik hem nooit goed citeren. Omdat ik al die verschillende versies door elkaar heb. Wie hier zal willen verlaten, vader of moeder, huis of land, ontvangen al wat zeemaal bezaten. Wat het me wezen mogen. Al wat zeemaal bezaten. Voorbeeld van alliteratie. Al wat zeemaal bezaten. Honderdvoud wedig uit zijn hand zingen we dan. Maar het staat enige malen opgetekend uit de mond van de Heer Jezus. Want zo is het. En dan gaat het niet om dood. Het gaat niet om sterven, maar het gaat wel om dienstwijde aan de Heer, zich beperken tot, en dan heeft men leven. Dan leeft men ook ergens voor. En dat is wat de Heer hier zegt. Ik wijd mijn hij wijdt zijn leven aan de gemeente, en daarom leeft hij, Gode. Romeinen 6. Dat hij leeft, dat leeft hij, Gode. En hij wandelt tot heerlijkheid des vaders in nieuwheid des levens. Allemaal Romeinen 6. Daar gaat het over. Daarom heeft mij de vader lief. Overmits ik mijn leven ter beschikking stel. Wat denk je van offer? Overmits ik mijn leven offer. Dat staat er niet. Het is een veel sterkere term. Maar het zijn wel overlappende begrippen hoor. Opdat ik hetzelfde wederom nemen. Dan heb je pas leven. Voor ons als gelovigen zou dat een bekend... en beleefd, dat wil zeggen, ondergaan principes zijn, daar leven we uit. We hebben het hem gegeven en hij geeft ons leven terug. En daarna, niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Nee, ik stel het. Dat wil zeggen, van hem wordt niet geëist dat hij God zou dienen. Maar hij zelf zei, hier ben ik om uw wil te doen. En als die uitdrukking in de Bijbel staat, is een van de volgende woorden meteen offer. Hij offerde zichzelf en zei, Hebreeën 10. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is voor mij geschreven. Het gaat niet over dood en opstanding hier. En zeker niet exclusief, maar als je het mij vraagt, helemaal niet. Het gaat om dat hij zijn leven, zijn opstandingsleven, gesteld heeft ter beschikking aan... God in de hemel, zeg ik met opzet, die dan tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt hoge priester, in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Vrij naar Psalm 110 en Psalm 2, natuurlijk. Maar het hele Nieuwe Testament doet het op dezelfde wijze. Dus niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. Nee, ik heb macht hetzelfde te stellen. Datzelfde woord staat hier nog steeds. Ik heb macht om dat te doen. Wij hebben dat van nature niet eens. De macht, de autoriteit of het recht, want dat is wat het woord eigenlijk betekent, om dat te doen, want wij van nature als zondaren kunnen God niet eens dienen. Het idee dat we onze oude levens aan hem zouden geven, als zondaren zal ik maar zeggen, zullen hier zoek je het maar uit. Ja. Dat is een dwaas idee. Nou, ik zeg het wat erg sterk, maar ik bedoel, het is een onbijbels idee. Pas sinds wij tot geloof zijn gekomen, nieuw leven hebben ontvangen, stellen wij ons leven met alles wat erbij hoort, alles wat eraan vast zit, aan hem ter beschikking. En dat recht hebben we dan ook. Macht hetzelfde te stellen en macht hetzelfde te nemen. Wij geven het aan de Heer, maar het zal daarna nog steeds blijken ons eigen leven te zijn. En hoe? Ja, 100%, ja. Toch. Want het blijft ons eigen leven. Dit gebod, deze wetmatigheid heb ik van mijn vader ontvangen. En dan vind je precies twee kanten van het verhaal. Ene kant dat Gods werk ten uitvoer wordt gebracht, Gods wil. Aan de andere kant... Het is de Heer Jezus van wie ons vertelt er in de schrift dat hij vrijwillig het werk Gods uitvoert. Eerst tot in de dood, uiterste vernedering, maar daarna ook in zijn opstanding. En zei, hier ben ik. Dan zegt u het maar. En zo werd hij gesteld. In zijn tegenwoordige functie in elk geval van hoge priester voor zijn volk dan wel tot herder van de kudde. Nou goed, het is inmiddels eerst tijd voor de pauze en daarna gaan we alsnog naar het Oude Testament. Maar voordat we naar het Oude Testament gaan, moet ik u nog even één ding zeggen. Want het is nu daar ook helemaal de gelegenheid voor. Ik wijs er wel eens op dat dat lied, daar juicht één toon, daar klinkt één stem enzovoorts. Het bekende lied, dat is in verschillende varianten in omloop. En een van de varianten is dan, hij rees uit het graf door eigen kracht. En daarvan zeg ik altijd, ja, die variant, is, natuurlijk is het een variant, want het is niet Bijbels namelijk. Staat niet in de Bijbel. De Bijbelse gedachte is, hij, en die vind je dan in een meer gebruikelijke versie, hij rees uit graf door spaderskracht. En de rest van de zin weet ik ook niet meer, dus je laat ik maar weg. De Bijbelse gedachte is, en ook met grote nadruk, is, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. In Handelingen, vele malen, en ook in de brieven. God heeft hem levend gemaakt en God heeft ons mede levend gemaakt met hem. God heeft hem opgewekt. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. En dan laat ik de psalmen zelfs buiten beschouwen. Dat doe ik dus nu ineens niet meer. Maar die psalmen waarin steeds gebeden wordt om verlossing uit de dood. En waarin gevraagd wordt, ja, komt dat nog een keer? Ik zeg het met eigen woorden, maar hoe is dat met die verlossing? Komt dat nog? En inderdaad, God heeft mij verhoord, heeft mij gebracht in het land te leven, hij doet mij door de poort des rechtvaardigen gaan, weet u nog, vorige keer, enzovoort. Met andere woorden, het is volstrekt onbijbels te denken dat hij op eigen initiatief en in eigen kracht uit het graf opstond. Voor zover er één schriftplaats zou zijn, op grond waarvan men zou kunnen zingen, hij rees uit graf door eigen kracht, is het deze hier in Johannes 10. Ik heb macht hetzelfde af te leggen, vers 18. En heb macht hetzelfde wederom te nemen. Ik leg het zelf af en ik neem het zelf weer terug. En dat wordt dan toegepast uiteraard op zijn dood. Maar het punt is, kan helemaal niet, want het is in strijd met wat we daarover op vele, maar dan ook echt vele andere plaatsen in de Bijbel lezen. Hij kon dat namelijk niet, in de zin van sterven en weer opstaan. Hij werd opgewekt. De werking der sterkte, de uitnemende grootheid zijner kracht, weet u wel. De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft, God namelijk, in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Hetgeen nergens op slaat als de Heer Jezus gewoon zo op eigen initiatief en in eigen kracht weer uit de dood tevoorschijn was gekomen. Met andere woorden, als men deze verse interpreteert als van hij kon het leven afleggen en het zelf ook op eigen initiatief weer aannemen, dan zitten we met een conclusie die in strijd is met alles wat de Bijbel verder over dat onderwerp zegt. Maar het is dit onderwerp ook niet. Hij heeft macht, recht betekent dat. Autoriteit, weet u nog wat ik gezegd heb naar aanleiding van Johannes 1, Johannes 1 vers 14. Heeft hij macht gegeven, recht, autoriteit, om kinderen Gods te worden. En hij had het recht, de macht namelijk, juridische kracht, macht. Hij had macht om zijn leven ter beschikking te stellen aan God. En hij had daarmee ook de macht om het terug te ontvangen. En dat is wat gebeurde. Dat is het leven van Christus nu, in de bediening waarin hij nu staat, onze hoge priester dus, met de termen uit Hebreeën. Nou goed, dat even terzijde, maar het leek mij voor de volledigheid toch wel nuttig om het erbij te zeggen. Daarna waren we nog steeds bij de vraag, welke herder? Welke goede herder? Hoezo de goede herder? En eventueel, en wat is die andere kudde? En die beide vragen worden beantwoord, in elk geval via Ezechiël hoofdstuk 34. En 37. Dat moet ik nog wat snel doen, maar vooruit. Ezechiël 34, vers 2. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. De leidslieden van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf wijden in plaats van de kudde. Die zorgen dat ze zelf te eten hebben in plaats van dat de kudde te eten heeft. Ezechiël 34, vers 2. Zullen niet de herders de schapen weiden in plaats van zichzelf? En daarna tot diezelfde herders. Gij eet het vette en bekleedt u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. Met andere woorden, de herders eten de kudde op. En zorgen dus dat ze zelf te eten hebben. Ze eten van de kudde, ja. Maar de kudde zelf heeft niks te eten. De zwakke sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet en het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet. Dat zou de goede herder dus allemaal doen, hè, dit. En dat doet hij dus ook aan ons. Het zwakke sterken, het kranke helen, het gebrokene verbinden, het weggedrevene terugbrengen. Daarom ben ik nooit zo bang als de schapen wat wegdrijven. Dat ben ik. Eerst oprechte schapen zijn en ze verdwalen wat. Ja, ja, we hebben een goede herder, die brengt ons terug. Is zo. Nou goed. Maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Dat is precies wat Peter zegt in 1 Peter 5 vers 3. De opzieners, de herders van de kudde, zouden niet over de kudde heersen, maar zouden de kudde dienen. Maar het is aan dit vers ontleend. Nou goed. Daarna, het was dus mis met die herders van Israël. En daarna vers 8. Ik leef, spreekt de Heere, Heere. En dan, omdat mijn schapen geworden zijn tot roof. En mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn. Waaronder de wolf, de leeuw, de beer, de luipaard enzovoorts. Omdat er geen herder is. En mijn herders naar mijn schapen niet vragen. En de herders wijden zichzelf. Maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen de herders. Dat wil zeggen, de Heere zal strijden tegen die herders. Zie ik aan de herders. En ik zal mijn schapen, want ze zijn van hem. Ik zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. Hij zou ze ontslaan. Wat denkt u van, hij zou de rentmeester ontslaan? Weet u nog? Dat heeft hier ook mee te maken. Het betekent gewoon het einde van het oude verbond, hè? Het einde van de oud-testamentische bedeling, rentmeesterschap. En dus de rentmeester dan wel rentmeesters zouden ontslagen worden. Maar dat terzijde. Zij zullen dus zichzelf niet meer wijden en ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Vers 11, want zo zegt de Heere, ik zal, want er staat zelfs, zie ik, ja ik, wie? Zie ik, ja ik, zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Wie is nou de goede herder, de enige echte? Ja, Jehovah zelf. Maar feitelijk de Messias dus, hè? Hier is het gewoon de Heere. Hier moet het antwoord dus zijn, Jehovah. Maar dat is niet het laatste mee gezegd natuurlijk. Want ik lees me verder. In ieder geval, de goede herder is Jehovah. En dan vers 12. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn er verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn. Het gaat over Israël lijkt mij toch, hè. Israël dat verzameld zou worden uit alle plaatsen waarheen het verstrooid is geworden onder de heidenen. Ten dagen der wolken en der donkerheid. Uiteindelijk is dat natuurlijk de dag des Heeren, een grote verdrukking, maar vooruit. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en ze brengen in hun land en ik zal ze weiden op de bergen Israëls bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. En voor de goede orde wijs ik erop dat de terugverzameling van Israël zal lopen via Petra, Bosra, Sela, of hoe dat maar heten mag. Maar in verband daarmee wordt Israël ook beschreven als een kudde. En Bosra betekent zelfs een schaapskooi. Dus blijft toch de herder die de kudde verzamelt. Maar dat even terzijde. Vers 15. Ik, zegt nog steeds Jehovah zelf, de Heere Heere. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het weggedrevene zal ik wederbrengen, het gebrokene zal ik verbinden, het kranke zal ik sterken en het vet en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Die details die van vers 16 ga ik nog verder niet in. Gaat maar om het beginsel dat de Heer zelf zegt, ik zal mijn schapen verzamelen. En zo gaat het ook verder in deze verse. Maar dan neem ik de draad op in vers 23. In het tussenliggende gedeelte sla ik over, omdat daar de herders die toegesproken worden, zelf ook beschouwd worden als schapen. Dat beginsel heb ik vorige keer al uitgelegd, dat de herder eigenlijk zelf ook een schaap is. Officieel. En in ieder geval in de ogen der schapen. Maar sla dit stuk over, anders moet ik zoveel uitleggen. De gedachte is daar dat de Heer zal richten tussen schapen en schapen. Dat wil zeggen tussen klein vee en tussen klein vee. Tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee. Maar wat daar heet vet klein vee, dat hij zou verdelgen in vers 16. Dat is precies hetzelfde als de herders uit het voorgaande. Dat zijn twee beelden door elkaar. Maar goed, ze zijn aan elkaar verwant. Maar ik ga neem de draad verder op in vers 23. Eerst zei de Heer, ik, ja, ik, met grote nadruk, ik, ja, ik, Adonai Jehovah, ik zal mijn schapen verzamelen, weiden, verbinden, genezen, en hoe moet maar, hè? En dan vers 23. En ik zal één herder, want u weet hoe het werkt, hè? Officieel het woordje een doorstrepen, want het bestaat niet. En enige, dat betekent één. Het hoofdtelwoord één. Makkelijker is natuurlijk enig doorstrepen en accenten zetten op een. Maar technisch, grammaticaal klopt dat dan niet. Maar het resultaat is hetzelfde. Ik zal één herder. Je kunt het ook gewoon uit je hoofd leren, is veel makkelijker. Hè? Ik zal, het komt zo vaak voor. Een enige is altijd gewoon één. Ik zal één herder, niet vele, het waren er vroeger vele. En ik wijs u, omdat we in Oldebroek zijn, wijs ik u dus maar even weer naar Hebreeën, waar dan staat, ja, het oude verbond, het had vele priesters, hoge priesters, herders. Ja, die werden door de dood verhinderd te blijven. Maar nu, onder het nieuwe verbond, en naar de kracht des onvergankelijke levens, is er één hoge priester, en die blijft dat ook altijd, al zo hij altijd leeft. En naar de kracht des onvergankelijke levens dus. En hier vind je hetzelfde. Ik zal één, niet vele meer, ik zal één herder over hen verwekken, doen opstaan, en hij zal hen weiden. En de vraag is, ja, is de Heer het nou zelf, Jehovah? Is het Jehovah zelf of zou hij er een verwekken? Een ander. Nou ja, dat hoef ik niet uit te leggen meer, denk ik. Hè? Het gaat dus om de Messias. Hij is Jehovah. Omdat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en zo verder. Niettemin, hij werd verwekt. Uit de dood namelijk. Goed. Ik zal één herder over hen verwekken. Hij zal hen weiden. En waarom zou bovendien Jehovah hier niet gewoon over zichzelf kunnen spreken? Hè? Toch? Ik zal één herder over hen verwekken. Hij zal hen weiden. En dan mijn knecht David, die zal ze weiden. En omdat er ook in Joodse kringen soms heel naïef met de Bijbel wordt omgegaan, zijn er dus in die kring die denken dat David zelf uit de dood zal opstaan en dat hij zelf, David, opgewekte David, de Messias zal zijn. En omdat vele christenen dan toch weer geneigd zijn te luisteren naar Joodse interessante dingen. Nee, ik mocht niet zeggen kunstig verdichte interessante dingen, want maar dat bedoelde ik eigenlijk wel. Zijn er dus die denken dat voordat de Heer zelf wederkomt en zijn koninkrijk opricht, dat eerst David zal komen. Want ja, als we het toch al hebben over eerst komen nog Mozes en Elia, dan komt misschien David ook nog wel, hè? Want er wordt natuurlijk ontstellend veel naïef geredeneerd, hè? Met de Bijbel verder dicht. Maar het is niet zo moeilijk. Ik, zei Jehovah, zal één herder over hen verwekken. Hij zal hen weiden. Mijn knecht David, die zal ze weiden. Maar het is natuurlijk het huis van David en bijzonder de laatste erfgenaam daarvan, de zoon van David, in overeenstemming met 2 Samuel 7. Er is trouwens niks moeilijks aan, want zo goed als de naam Adam gebruikt wordt ter aanduiding van heel de mensheid en daarmee van ieder mens, zo goed kan de naam David dus gebruikt worden voor elke erfgenaam van David en zeker voor de laatste en definitieve. En zoals de naam Jacob gebruikt wordt voor al zijn afstammelingen. En zoals de naam Israël gebruikt wordt voor al zijn afstammelingen. Kortom, zoals alle volkeren genoemd worden naar een oorspronkelijk stamvader. Zo kan dus de naam van David gebruikt worden voor het Davidische huis. En meer in bijzonder voor de enige erfgenaam daarvan. En dat is de Heer Jezus, de Messias dus. Mijn knecht David, die zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. Maar eerst zei de Heer, ik zal hun herder zijn. En nu is het, mijn knecht David zal hun tot herder zijn. Zodat we nu de vraag stellen die de Heer ook stelde. Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Van David, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Omdat het inderdaad Davids zoon is, maar bovendien Jehovah zelf. Ja, dat volgt hieruit. En zo verder, vers 24... Ik, Jehovah, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal verbond des vredes met hen maken. En dat is uiteraard gewoon het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Hebben we die tot zover? Nou, nog 4 minuten, dus dat is weer te weinig. Maar dan sla ik toch maar om naar Ezechiël 37, waar wij in het eerste deel van het hoofdstuk de bekende profetie hebben over het dal van dorre doodsbeenden, waarbij de vraag is, zullen die beenderen levend worden? En waarbij Ezechiël zijn vingers niet brandt en zegt, gij weet het, heren. Ze zouden levend worden. Israël zou herleven. Waarvan dan uiteindelijk staat in vers 11, toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Let op, niet eens het huis Israëls, laat staan het huis van Juda. Of Israël en Juda, gewoon het ganse huis Israëls. Dat is heel wat meer dan alleen het Joodse volk. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Hetgeen zij zeggen zullen bij de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan zegt de Heer, daarom zegt tot hen, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls, zoals de herder de schapen zal brengen en weiden op de berg Israëls, enzovoorts. Die hebben u toch, hè? Nou, daarna komt vanaf vers 15 een nadere specificatie. Namelijk, vers 16. Gij nu, mensenkind, neem u een hout. Ja, een hout. Een boom had ook vertaald kunnen worden, maakt niks uit, hè. Neem u een hout en schrijf daarop de naam van Juda. En neem een ander hout en schrijf daarop de naam van Jozef. Dan wel Efraïm. Nou, eerst is Juda en kinderen Israëls, dat wil zeggen Joden, die deel van Israël uitmaken, die officieel het overgebleven deel van Israël zijn. Maar neem een hout voor Juda, dat staat voor de twee stammen, en daarna een ander hout voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israël zijn metgezellen, dan heb je dus de 10 stammen. Want ja, in de dagen van Ezechiël waren natuurlijk zowel de 2 als de 10 stammen in ballingschap al, hè? Dat is echt zo. Ja, vers 17. Die 2 houten, voorstellende 2 en 10 stammen van Israël. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot 1 hout. Hij moet dus die 2 houten bij elkaar brengen, elke hand 1, moet ze bij elkaar brengen, tegen elkaar houden, En dat heb je allemaal wel eens gezien op televisie, zoiets natuurlijk, hè. Ja, toch? Nou, ja, Fred Kaps en... dat is lang geleden. Nou, hoe ze maar heet mogen. Maar tegen elkaar houden en het zou tot één worden. Eén organisch geheel. Eén boom, één hout. Boom prefereer ik eigenlijk, want dan denk je eerder aan een volk natuurlijk, hè. Maar ze zullen, de staten doen ze tot elkaar nader, het een tot het ander, tot één hout. En zij zullen tot één worden in uw hand. De twee worden één. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. Want hij deed dit teken letterlijk onder de ballingen in Babel. En dan zou men aan hem vragen, maar wat betekent dat? Want dat vragen ze dan altijd aan hem, hè? Zo gaat het bij Ezechiël steeds. Dan zegt de Heer, dan zeg je, vers 19, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot één hout, zij zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Nou, en er komt de toelichting vanaf vers 21. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarin zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één herder tot één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee kunnen, tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee kunnen verdeeld zijn. Heb je dat? Dat is waar het over gaat. Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden enzovoort. Dan vers 24. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En vers 25. Zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb. Waarin uw vaders gewoond hebben, ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid. En ik zal verbond des vredes met hem maken. Het zal een eeuwig verbond zijn en zo verder. Wie is nou de goede herder? Jehovah, dan wel de Messias, de zoon van David, zijn eeuwige koninkrijk, kan niet missen. En welke zijn dan die twee kudden, kuddes? Ik weet het tegenwoordig niet meer. Ja. Kudden, volgens mij. Maar vanuit. Van oudsher. Van voor 1950. Ja, precies. Kudden. Welke zijn die twee kudden? Nou, de een is die van Juda. En de ander is die van Jozef. De een is de twee stammen, de ander is de tien stammen. Ze zouden verzameld worden tot één geheel. Zo zie iemand, ja, dat zal dus gebeuren bij de wederkomst van Christus. Zeggen, ja, ongetwijfeld. Maar hetzelfde beginsel is van toepassing in onze dagen. Het gebeurt nu ook. Op gelijke wijze, het wordt alleen niet gezet in dat vaderland, Israël, maar in een hemelsvaderland, zeggen, nou ja, Hebreeën onder andere dan. En dat zei de Heer, ik heb deze, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ben ik nou overtijd? Ja, nou ben ik overtijd, dus nou zou ik het rustig zeggen. Het is de verwijzing naar het feit dat de gemeente hoofdzakelijk, niet uitsluitend, maar hoofdzakelijk en in elk geval juridisch, in de eerste plaats gevormd wordt uit, of door, voortgekomen is uit, is nog beter, uit Jozef. Uit de tien stammen van Israël, maar niet tenminste samen met de twee stammen van Israël. Beide kunnen als oorsprong aangeduid worden, zij het dan op verschillende grond. En op diezelfde grond, vanuit diezelfde gedachte, is het dus niet meer zo'n heel vreemd idee dat de Heer weliswaar volgelingen, discipelen had onder de Joden in Palestina, in Canaan. Maar dat hij ook discipelen had onder de tien stammen van Israël.